En Maria is feitelijk te jong. En heeft ook geen omgang met de man nog gehad. En dat zegt ze ook tegen de engel Gabriel. Ja, ik weet niet hoe dat moet, want ja, ik heb nog geen omgang met de man gehad. En Zacharias zegt tegen de engel Gabriel. Ja, het is wel mooi dat u dat zegt, maar we hebben het al zo vaak geprobeerd, maar het komt niet en het lukt niet. En wat zegt de engel Gabriel dan? Omdat je me niet geloofd hebt, zul je stom zijn totdat het moment dat het kind geboren is. Wat ook opvalt is dat Johannes wordt geboren in de stam Levi. Dus hij was van nature, zou hij eigenlijk al een priesterzoon worden. Jezus wordt geboren in de stam Juda. En die zou dus nooit het aardse priesterschap hebben kunnen beërven. Maar het priesterschap van Jezus is van een andere orde. Jezus is eigenlijk de hoge priester in de hemel geworden. Dus Johannes zou aartspriester zijn. Jezus is de hemelse hoge priester. Maar beide zijn ze een profeet geworden. Want wat staat er in Maleachi? Hij zal groot zijn voor de Heer. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds vanaf de schoot van zijn moeder. En dan staat er in Maleachi, en dat wordt over Johannes de Doper gezegd, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de Heer zal komen. En dat is een interessante tekst eigenlijk, want de grote en geduchte dag van de Heer, daar bedoelen wij toch ook de wederkomst van? Dat is ook waar. Maar hier wordt het dus gesproken over de eerste komst van Christus. En hoe we dat dan breed gaan zien, dat zullen we verderop in de overdenking gaan zien. Wat ook interessant is, dat Johannes de Doper betekent eigenlijk het einde van het Oude Testament. Hij is kondigt aan, namelijk dat de grote Messias zal komen. En Jezus is dan ook de vervulling van het Oude Testament. Vandaar dat Jezus ook kon zeggen aan het kruis, het is volbracht. En wat is eigenlijk volbracht? Alle profetieën die op hem betrekking hebben. Dat is nu volbracht. En dan is er wel iets heel interessants van beide personen. We weten eigenlijk helemaal niks van de jeugd van Johannes. Eigenlijk ook heel weinig van Jezus. De enige wat we van Jezus nog weten is, hij was 12 jaar en hij was in de tempel. En hij sprak daar met de grootste geleerden van zijn tijd, de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar van Johannes wordt helemaal niets gezegd. Wat wordt er van Johannes gezegd? Hij werd gesterkt door de geest. U kunt dat lezen in Lucas 1 vers 80. En hij groeide op in de woestijnen, totdat op de dag dat hij zich aan Israël ging openbaren. En dan, dus die eerste 30 jaar van Johannes, hoorden we helemaal niets van. We lezen alleen dat hij in de woestijn opgroeide. Dat is natuurlijk wel interessant als je daarover nadenkt. Dus kennelijk vindt God het niet belangrijk genoeg om ons zijn jeugd te openbaren. Alleen dat hij op een gegeven moment tevoorschijn treedt uit de woestijnen. Maar dan komt hij ook en dan staat er dat Johannes met macht en kracht ging prediken in de woestijn en aan de Jordaan. En wat zei Johannes? Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Dat was zijn boodschap. Het was zo'n enorme sterke boodschap dat duizenden mensen naar hem toe kwamen. Ze kwamen naar de Jordaan en ze zeiden, wat moeten we doen? Hij zegt, u moet zich laten dopen en een nieuw leven beginnen. En vele mensen doen het ook. Zelfs de fariseeën die komen ook naar Johannes de Doper toe. Kun je je voorstellen, in hun prachtige kleren, voorname mensen, dure mensen. Nou, wat moeten wij doen? En dan zou je denken dat Johannes zou zeggen, jullie moeten je ook laten dopen. En dan zegt hij, adderige broed, wie heeft jullie hier gebracht? Bekeer je ook, maar doe dan ook de goede werken. En dan, Johannes is dan ongeveer 30, realiseer je dat Johannes is 6 maanden ouder dan Jezus. Want Elisabeth, zijn moeder, die raakt zwanger. Staat er iets heel merkwaardigs. Zij verbergt zich 5 maanden. Ze gaat naar de bergen toe. En in de 6e maand gaat Maria naar Elisabeth toe. En Elisabeth is dan al 6 maanden in verwachtingen. En Maria is net in verwachtingen. En dan komt Maria bij Elisabeth. En dan springt het kind in Elisabeth op. En dan zegt Elisabeth tegen Maria: mijn kind is al blij over de komst van jouw kind. Heel opmerkelijk. En moet je nagaan hoe God dat dan zo bestiert. Johannes die predikt frank en vrij en is ook een scherpe man. En dat valt niet in goede aarde bij de koningen. We hadden een koning daar in Israël toen, Herodes. Het was niet de Herodes die toen bij de kindermoord was, maar dit was een opvolger daarvan. En deze Herodes, dit wordt een viervorst genoemd in de Bijbel. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Wat was eigenlijk een viervorst? Nou, dat was dit. Het Romeinse Rijk had zo'n beetje de halve toenmalige wereld in bezit. En wat deden die Romeinen? Die zetten overal vazalkoningen neer. En die vazalkoningen, daar zetten ze weer onderkoningen neer. En die kregen allemaal een kwart van het gebied van zo'n vazalkoningen. Daar noemden ze dus een viervorst, 1/4 deel van een bepaald gebied. Nou, dat was deze Herodes, die was koning over Jeruzalem en omgeving. En deze Herodes, die werd zwaar door Johannes de Doper berispt. Moeilijk woord hoor. En wat zei Johannes de Doper? De vrouw waarmee u bent, is niet uw vrouw, dat is de vrouw van uw broer. Strikt genomen was het zijn stiefbroer, maar dus deze Herodes, die had een soort minnaresverhouding met de vrouw van zijn stiefbroer. Nou, Johannes zei, dat kan echt niet. En dat viel niet in goede aarde bij Herodes en nog minder bij zijn minnares, zeg maar, Herodias. Weet u wat trouwens Herodes betekent? Betekent zoon van een held. Het woord hero zit er nog in. Hero, zoon van een held. En Herodias betekent heldin. Nou, dat waren ze misschien voor elkaar, maar bepaald niet voor God. En Herodias die werd zo boos, die zei tegen de koning: arresteert die vent, want ik ben het helemaal zat met hem. En hij ondergraaft jouw macht en mijn macht. En Johannes de Doper, die wordt, terwijl hij maar kort gepredikt heeft, gearresteerd. En die wordt daar in de kerker opgesloten. En nu komt er toch een dramatisch moment. Je kunt je afvragen, misschien hebt u zich dat ook wel eens afgevraagd. Jezus en Johannes die gingen dicht met elkaar om. Jezus werd zelfs gedoopt door Johannes. U kent het verhaal, Jezus komt naar de Jordaan toe en hij wil zich laten dopen. En dan zegt Johannes, ja maar ik moet gedoopt worden. U bent de heilige Israëls. En dan zegt Jezus, doop mij nu maar. Laat het geworden. En u kent het verhaal. De Heilige Geest daalt als een duif op Jezus neer. En er klinkt een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Jezus en Johannes kenden elkaar dus goed. En dan kun je afvragen, waarom bevrijdt Jezus Johannes niet uit de gevangenis? Nou, dat dacht Johannes waarschijnlijk zelf ook. En Johannes zat daar, en die gevangenis daar, in die tijd, dat waren niet de gevangenissen zoals bij ons. Met een bed op je kamer, en een tv'tje erbij, en nou af en toe lunchen, en tafeltennis. Nee, het waren donkere, ellendige kerkers. En Johannes die zat daar toch wel met twijfel, En de twijfel was zo groot dat hij twee van zijn leerlingen naar Jezus stuurt met de vraag: vraag aan hem, bent u het nu die wij moeten verwachten of hebben wij een ander te verwachten? En dan geeft Jezus een heel merkwaardig antwoord. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Dan zegt Jezus, zeg tegen Johannes wat je ziet. Blinden gaan weer zien, lammen gaan lopen, kreupelen genezen, melaatse genezen. Dus Jezus geeft een indirect antwoord. Jezus toont eigenlijk zijn almacht wat hij kan doen, maar tegelijkertijd zegt hij daarmee, ja, ik zou je kunnen bevrijden, maar ik doe het niet. Jezus had het natuurlijk kunnen doen, maar hij doet het niet. Wij moeten ons dus afvragen, wat is de betekenis hier nu toch van? Je zou toch zeggen dat Jezus degene, hij noemt Johannes de grootste onder de mensen. Hij weet dat Johannes daar ellendig gevangen zit en hij doet helemaal niets, ogenschijnlijk. Het moet dus een diepe betekenis hebben en ook een vertroosting en voorbeeld van de miljoenen christenen die daarna zouden komen. En we mogen alleen maar hopen dat Johannes dat begrepen heeft. Ik denk wel dat hij het begrepen heeft, daar zegt de schrift niets over. Maar het moet een betekenis hebben in het verlossingsplan. Maar daar komen we straks ook nog even op. En dan wordt het nog dramatischer, want Herodes is jarig. Dat is toch mooi, hè? Hij had dus alle reden, het was een Jood, hè, Herodes, om God dankbaar te zijn. En hij is wel dankbaar, en hij geeft een groot feest. Alle belangrijke mensen worden uitgenodigd. Groot muziek erbij. Prachtig feest, eten, drinken, alles in overvloed. En Herodes die is er ook met Herodias. En dan staat er toch wel iets heel merkwaardigs. En de dochter van Herodias is er. Weet u hoe ze heet trouwens? Salome. En die naam staat niet in de Bijbel. Niet in de Bijbel. Maar de grootste Joodse historicus, Flavius Josephus, of Josephus Flavius, die noemt haar naam wel en die zegt dat ze Salome heette. En Salome, goede muziek, die danst daar voor de gasten en voor de koning. En dat deed ze waarschijnlijk heel erg goed en ik denk ook heel erg uitdagend. Het zal vast geen klompendans van Urk geweest zijn. Nee, daar geloof ik niks van. Nee, dat ging op de Oosterse manier met gewaden en doorzichtige toestanden en zo. En het beviel de gasten wel. Of het Herodias beviel, dat vraag ik mij dan altijd een beetje af. Maar die koning die is zo enthousiast over die meid en die zegt, vraag wat je hebben wil en je krijgt het. Nou, hoe oud zou Salome geweest zijn? 16 jaar of zo. En wat doet ze? Ze gaat naar haar moeder toe. En ze vraagt aan haar moeder, mama, wat moet ik vragen? En dan zou je toch zeggen, een normaal mens die zou zeggen, nou joh, vraag maar een mooie ketting. Hé? Of vraag maar dat je ergens naar een concert mag. Of vraag maar een mooi huis, desnoods. En wat zegt die Herodias? Ik wil het hoofd van Johannes de Doper. Een afschuwelijk voorstel. Moet je je voorstellen, groot feest, deftige mensen, muziek. Nou ja, hoop goede sfeer, zullen we maar zeggen. En dan komt dit ineens. En het wordt ook doodstil, stel ik me zo voor, in de zaal. En Herodes, die heeft het er moeilijk mee. Want er staat in de schrift, dit voorstel bedroefde de koning ten zeerste. En zuster Weid schrijft dat Herodes een paar keer in het geheim naar Johannes de Doper is gegaan en met hem gesproken heeft. En Johannes de Doper heeft gezegd, koning, bekeer je gewoon. Je kunt nog terug, je kunt nog terugkomen tot God. En die Herodes is een zwak figuur, hij zou wel willen, maar hij durft het niet. En dit voorstel brengt hem in hevige gewetensnood, maar Hij heeft een eed gezworen. Het is altijd gevaarlijk als je als koning een eed doet. Hij heeft een eed gezworen ten aanzien van de hele zaal, van al die mensen. Wat je ook vraagt, je krijgt het. En hij kan niet meer terug. Er worden een paar soldaten naar beneden gestuurd. En na een tijdje komen ze terug op een mooie grote schaal met het hoofd van onze broeder Johannes de Doper erop. Kun je je voorstellen? Wat een, ik wil zeggen, bizar einde van een fantastisch leven. Van iemand waarvan Jezus zei, hij is de grootste ooit geboren. En de ontzetting is natuurlijk in die zaal groot, maar de ontzetting is ook in het land groot. En ook de discipelen van Johannes begraven hem en die gaan naar Jezus toe om het te vertellen. Het is moeilijk om in het leven en sterven van Johannes een zinvol iets te zien. Maar misschien kunnen we, en dat wil ik met u delen, kunnen we daar wel een profetische boodschap in zien. En als we het dan zo gaan kijken, dan krijgt het wel zin. Want door de profeet Maleachi wordt gezegd dat er een profeet zou komen in de kracht van de Heer en die de weg zou bereiden voor de Messias. Nou, dat heeft Johannes de Doper gedaan. Hij heeft de weg bereid voor de eerste komst van Jezus. Maar er is ook een Johannesbeweging, zou ik willen zeggen, in de kracht van Elia, dat wordt gezegd, die de weg bereidt voor de tweede komst van Jezus. Gelukkig heeft God ook die beweging geroepen. Want het zou natuurlijk wel merkwaardig zijn als de geschiedenis zo doorgaat en er gebeurt niets. En niemand weet op aarde wanneer de tweede komst zou zijn. Gelukkig heeft God een volk uitgekozen uit alle christelijke kerken die in de kracht van Elia de tweede komst van Jezus zal verkondigen. Want er wordt gezegd, zegt de profeet Maleachi, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En dan wil ik nog even terug, en dan gaan we nog verder de diepte in, naar de figuren die om Johannes de Doper heen hingen. Dat waren in de eerste plaats vier vrouwen. Weet u ze nog? Dat was zijn moeder, Elisabeth. Dat was Maria, die ook bij zijn geboorte was. Dat was Herodias en het was haar dochter. Dat waren de vrouwen waarvan de schrift zegt die daar een rol hebben betekend in het leven van Johannes. En als we dit nou profetisch gaan bekijken, dan ziet u, een vrouw staat altijd voor een kerk, dat weet u. En Elisabeth staat dan als het ware voor het Joodse volk, het oude Israël, waaruit de Messias moet voortkomen. Elisabeth betekent trouwens, God is genadig. En Elisabeth staat dus voor de kerk, waaruit de Messias zou voortkomen, die eigenlijk menselijkerwijs niet geboren had kunnen worden. Want Israël kon niet uit eigen kracht de Messias voortbrengen. Het priesterschap van Israël was dus ook niet in staat om de ultieme vergeving van zonde te geven. Vandaar ook dat Zacharias stom werd tot aan de geboorte van Johannes. Het oude Israëlische priesterschap was bedoeld om de mensen te wijzen op de verlosser, maar het kon niet de ultieme verlossing geven. En als Elisabeth staat voor het oude Israël, voor Christus, dan staat Maria voor het nieuwe Israël. Namelijk Gods gemeente, die kon trouwens ook niet de verlosser menselijkerwijs krijgen. Maar Maria staat altijd voor, en dat zien we, voor de maagd die zwanger werd. En u weet uit de Openbaring, dat is interessant, dan wordt Gods gemeente als een reine vrouw voorgesteld. Dat is Gods gemeente. Altijd geweest, namelijk Gods, de zuivere gemeente die het verlossing van Christus verkondigt en zijn geboden ook nog eens verkondigt. De boodschap van Johannes was: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Eigenlijk zou dat onze boodschap ook nog steeds moeten zijn. Bekeert u, want het koninkrijk van God komt eraan. Dat is toch waarom u eigenlijk de boodschap aan mensen vertelt. En ik probeer het altijd aan mijn vrienden en kennissen en familie waar mogelijk te vertellen. En ik ben ook blij dat er een paar jaar geleden ook een zus van mij zich heeft laten dopen in de Adventkerk. En dat zijn mooie momenten als je dat meemaakt. Dat je denkt van ja, je zegt wel eens wat en het heeft geen enkele zin. Broers en zusters, elk woord wat u spreekt heeft zin. Ook al zie je de gevolgen niet. Maar als u er maar zelf in gelooft. En uw enthousiasme en uw liefde voor God zal mensen ook tot God brengen. Nou, dan vertelde ik nog over wat anders, want dan hadden we nog twee andere vrouwen. En die vrouwen in de schrift, die hebben niet zo'n beste betekenis. Koning Herodes staat altijd voor de politieke macht, de hele geschiedenis door. We lezen in de Openbaring dat de politieke machten, het beest uit de zee, het beest uit de aarde, dat die voeren uit. En wat voeren ze uit? Datgene wat de vrouw zegt. En nog wel de afvallige vrouw. En dat is die Herodias. Zij manipuleert de koning, toen in het echt. Maar in de geschiedenis manipuleert de vrouw op het beest net zo goed de koning. Het is dus een beeld van, toen was het letterlijk, later werd het geestelijk en wereldwijd. En wat deed die Herodias? Die zei: dood de profeet, want ik wil dat profetisch woord niet horen. En waarom wilde ze van hem af? Omdat de profeet haar aanklaagde. Wat doe jij bij deze man? Jij doet overspel met de wereld. En dat is precies wat de kerk de afgelopen 2000 jaar heeft gedaan. Overspel plegen met deze wereld, eigenlijk één grote blok vormen, zodat die samen de macht zouden hebben. En dan nog die dochter. Wat doet die dochter? Die danst voor de koning en voor haar moeder. Als nou die Herodias, die is de moeder, oftewel de moederkerk, wie zijn dan de dochters? Ja, dat zijn natuurlijk de kerken die uit haar voortkomen. Dat zijn, laten we zeggen, alle protestantse kerken, maar net zo goed de islam. Dat zijn ieder die uit haar voortkomt, ieder die denkt dat ze vrij zijn, maar ze danst in wezen voor haar moeder, want als het daarop aankomt, gaat ze terug naar de moeder en vraagt ze: wat moet ik doen? En dan zegt die moeder: die profetische beweging moet weg, moet stoppen. En dat is nou precies, broers en zusters, wat ook de afgelopen 2000 jaar is gebeurd. Wij zijn het vergeten, maar ik weet niet of u nog weet van de middeleeuwen, waar de enorme vervolgingen waren, waar christenen op de brandstapel kwamen omdat ze het profetisch woord verkondigden. Voor God is 1000 jaar als 1 dag, hè? Dus voor ons is het 1000 jaar geleden, voor God is het 1 dag geleden. God is het niet vergeten. Maar waar het in dit verhaal om gaat, is dat er dus een samenwerking is tussen die beide vrouwen die de politieke macht manipuleren. En in onze tijd zien we dat dus precies hetzelfde gebeuren. Want wat is nu eigenlijk het grote credo van deze tijd? Samenwerken. Mondje dicht. Niet te moeilijk doen. Wij zijn één grote ecumenische beweging. En moet de Adventkerk daarin meedoen? Ik denk zelf van niet. Wij moeten die laatste boodschap blijven brengen. En wat is die boodschap? Zoals Johannes ook zei, bekeert u, want het koninkrijk van God is gekomen. De verkondiging van het eeuwig evangelie zal de ware gelovigen in de eindtijd dus duur kunnen komen te staan. Het hele streven, en ik vind, wij leven in een hele interessante tijd, het hele streven is erop gericht om één wereldreligie te krijgen. En u hoeft maar in de kranten te lezen, u hoeft maar op de televisie te kijken. Eén grote wereldreligie. En ieder die daar aan meedoet, voelt zich veilig. Maar als je één wereldreligie hebt, hoe kun je dan nog die boodschap verkondigen? Van bekeert u, want het koninkrijk van God komt eraan. Wie durft dan nog te spreken over de profetieën? Wie durft dan nog de uitleg te geven? Gelukkig heeft God altijd de Elia-boodschap gehad. En ik ben blij om dat te zeggen, maar misschien beseft u dat niet, maar u bent dat. De Adventbeweging is dat. Want het zijn christenen uit alle kerken die hier zitten. En christenen die overal vandaan komen en die nog steeds geroepen worden. Wat is het kenmerk van deze wereld, van die ene wereldreligie? Zondag vieren. Vrijdag vieren. Wat is het kenmerk van Gods gemeente altijd geweest vanaf Kaïn en Abel? De Sabbat. Toen Kaïn zijn broer Abel vermoord heeft, denkt u dat Kaïn nog de Sabbat ging vieren? Nee, hij ging de zondagsviering invoeren. Hij ging de zon aanbidden en dat is altijd het grote kenmerk van Babylon geweest in de oudheid, maar ook nu nog steeds. Ik ken geweldige mensen uit die Mohammedaan zijn. Ik ken geweldige mensen die katholiek en protestant zijn. Vrienden zijn het zelfs. Maar ik vertel wel de boodschap als het kan. Ik vertel wel hoe het zit. En we moeten onze medemensen, alle medemensen, met liefde benaderen. Je moet vrienden met ze zijn. Maar je bent ook vrienden om daardoor de boodschap te kunnen verkondigen. En die boodschap is nog steeds heel sterk. En als wij de gevangenneming en de executie van Johannes zo uitleggen, 2000 jaar geleden, dan heeft het toch nog zin gehad. Want het is dus een letterlijke gebeurd, maar het is nu ook een geestelijke uitleg. Want zijn leven en sterven is dus niet tevergeefs geweest. Het geeft een beeld van dat God als het ware wil zeggen, zo zal de geschiedenis zich gaan ontwikkelen. U bent Johannes. En onthoofden betekent eigenlijk, je kunt niet meer praten. Onthoofden betekent eigenlijk, je stem zal niet meer kunnen spreken. Maar gelukkig is het zo dat Johannes, juist doordat dit gebeurd is, spreekt tot in onze tijd. Juist door dit geweldig dramatische verhaal beseffen wij hoe groot het verlossingsplan is. En hoe diep dat gaat. En daarom kunnen wij ook, als we dit schriftgedeelte lezen, lees het dan ook met een profetische blik. Lees het dan ook dat alle gebeurtenissen die daar beschreven zijn, als het ware een voorafschaduwing is van de profetische geschiedenis. Ook van de Adventbeweging die daarna zal komen. En als u dat doet, dan kunt u verkondigen, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En ik ben ervan overtuigd dat het ook zeer nabij is. En ik wens u dan ook dat u samen met mij dit blijft bestuderen, met enthousiasme blijft uitdragen en dan zal God u zeker zegenen. En mogen God u daarbij helpen. Amen. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.